Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siebe de Vos.
Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, 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 shabbat shalom.
We hebben alweer de vierde lezing uit de Torah en het is Genesis 18 vers 1 tot en met 22 vers 24. Het gedeelte heeft als titel Vayera en hij verscheen. Vayera is een leidende vorm van het werkwoord ra'a, zien. Eigenlijk staat er, de ene liet zich zien. Vayera elav Adonai be'elunei mamre. De ene laat zich zien aan hem, Abraham, bij de eiken van Mamre. De naam kun je weergeven als die wordt gezien. De wortel ra'a, zien, of toespelingen daarop komen veel in Vayera voor. In 18 vers 2 heft Abraham zijn ogen op en ziet. Zie daar, drie mannen. Hij ziet dat. In vers 16 turen de mannen over het aanschijn van Sodom. In vers 21 zegt Adonai tegen Abraham, laat ik toch neerdalen en zien het geschreeuw uit haar dat tot mij is gekomen. In 19 vers 1 ziet Lot de mannen aankomen vanuit de poort van Sodom. In 19 vers 11 slaan de gasten van Lot de mannen van Sodom met blindheid. In 19 vers 17 manen de boodschappers Lot zijn vrouw en dochters om niet om te kijken. In 19 vers 26 kijkt Lots vrouw om en wordt een zoutzuil. In 19 vers 28 ziet Abraham dat de rook van het land opstijgt als de rook van een oven. In 21 vers 16 wil Hagar niet aanzien hoe haar zoon Ismaël omkomt van dorst. In 21 vers 19 opent God haar ogen en ziet ze een waterbron. In 22 vers 4 heft Abraham zijn ogen op en ziet van verre de plaats in het land Moria. In 22 vers 8 zegt Abraham tegen Isaac, God ziet het voor zich, het lam voor een opgang. In 22 vers 14 roept Abraham als naam voor de plaats uit, de ene zal voorzien, waardoor vandaag nog wordt gezegd, op de berg van de ene is uitzicht, of op de berg van de ene zal erin worden voorzien. In deze voorbeelden gaat het ook om beslissende momenten in het verhaal. Zien, verschijnen en verhullen zijn in Genesis belangrijke motiefwoorden. Waar de hemel zich openbaart, gebeuren wonderlijke dingen. Drie mannen verschijnen aan Abraham als ronddolende vreemdelingen. Abraham onthaalt ze gastvrij, zonder te weten wie ze zijn. Totdat een van hen verklaart dat Sara een jaar later een zoon zal hebben. Sara hoort het aan en lacht, waarop de ene tegen Abraham zegt, Hayipale me Adonai davar, is er iets te wonderlijk voor Adonai. In de Haftara-lezing, deze keer uit 2 Koningen 4, lezen we twee wonderverhalen in verband met de profeet Elisha. Het eerste verhaal gaat over een arme profetenweduwe die haar zonen dreigt kwijt te raken. Ze roept Elisha's hulp in. Wat ze heeft, een klein beetje olie, wordt op een wonderlijke manier vermenigvuldigd. Het tweede verhaal gaat over een welgestelde, maar onvruchtbare vrouw. Als ze op Elisha's woord toch zwanger wordt en een zoon krijgt, maar de jongen op latere leeftijd aan een zonnesteek sterft, wordt hij door de tussenkomst van Elisha tot nieuw leven gewekt. De lezingen uit de apostolische geschriften zijn het eerste en laatste hoofdstuk van het evangelie volgens Lucas. Eerst lezen we de bekende aankondiging van de geboorte van Yeshua. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. De eeuwige God zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. In de tweede lezing staat de opgestaande Yeshua plotseling bij zijn volgelingen, nadat het bij hen begon door te schemeren dat hij weer levend was geworden. Voor hun ogen eet hij een stuk vis en ze beginnen langzamerhand de schriften te begrijpen. Is er iets te wonderlijk voor Adonai? Uitgaand van dat woord wil ik verder nadenken over de genoemde verhalen.
Who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, Lord, there is no one else. You are awesome in praise, doing wonders, O Lord. Who is
Ik lees nu eerst Bereshit, Genesis 18, vers 1 en 2. Dan laat de ene zich aan hem zien, bij de godseiken van Mamre, terwijl hij in het heetst van de dag is gezeten in de ingang van de tent. Hij heft zijn ogen op en ziet, zie daar, drie mannen bij hem geposteerd. Hij ziet dat, snelt vanuit de ingang van de tent hen tegemoet en buigt zich ter aarde. Volgens de Joodse lezing herstelt Abram op dit moment van de besnijdenis. De waf van Bayera is de verbindingshaak met wat er aan Genesis 18 vooraf ging. Abraham en zijn zoon Ishmael werden besneden. Het is op het heetst van de dag. Abraham zit voor zijn tent en de Eeuwige verschijnt aan hem. Vanwege het Hebreeuwse woordgebruik lezen sommige uitleggers het heetst van de dag als de oordeelsdag. Het is in ieder geval een beslissend moment, zoals uit het vervolg blijkt. Plotseling staan er drie mannen bij hem, die hij gastvrijheid verleent. Een zaak van leven en dood in het hete Oosterse klimaat. Hij spreekt hen aan met Adonai, mijn Heer. Wat ook een verwijzing kan zijn naar de ene zelf. Het spreken van de drie gaat schijnbaar over in het spreken van één. Langzaam zal het tot Abraham doorgedrongen zijn met wie hij het eigenlijk te maken had. Ze eten terwijl Abraham erbij staat. De ene zegt tegen Abraham, ik kom precies over een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. Sara luistert in haar tent mee, maar als ze in zichzelf lacht, zegt hij, waarom lacht Sara? Is voor de ene een woord te wonderlijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon. De autoriteit waarmee wordt gesproken laat geen ruimte voor tegenspraak. Tot vier keer toe, zie Genesis 12, 13, 15 en 17, tot vier keer toe hoort Abraham Gods belofte dat hij een groot volk zal worden. Hij zal zelfs een vader van vele volken zijn. Van Abram, verhoogde vader, wordt hij Abraham, vader van vele volken. In Genesis 17 maakt God zelfs de naam van de zoon bekend, Yitzchak. Hij lacht. Maar was dit een hemelse grap? De werkelijkheid leek namelijk anders. Ook in ons leven zijn er misschien dingen waar we al lang niet meer op durven hopen. En komt er ooit weer een tijd zonder zoveel verdeeldheid en verwarring? hopen we op de verschijning van de Messias. Hij had toch beloofd te komen? Zie 2 Petrus 3 vers 4. Abraham was steenrijk, maar er was nog steeds geen zoon. Volgens Jonathan Sacks, de in 2020 overleden oud-opperrabijn van Groot-Brittannië, had Abraham zijn hoop eerst gevestigd op Lot. Toen die een andere weg inging, dacht hij aan zijn belangrijkste dienaar Eliezer. Maar de hemel zei uitdrukkelijk nee. De laatste mogelijkheid die Abraham toen zag was Ismaël, maar ook die blijkt het niet te zijn. Een wilde ezel van een mens kon de geestelijke erfenis niet voortzetten. Abrahams mogelijkheden waren uitgeput. Wie moest hij nu Gods weg leren door gerechtigheid en recht te doen? Zie Genesis 18 vers 19. Maar Yitzchak kwam op de vastgestelde tijd. In Genesis 21 lezen we: de ene heeft Sara bezocht zoals hij heeft gezegd. De ene doet aan Sara zoals hij heeft gesproken. Sara wordt zwanger en baart aan Abraham een zoon. God maakt dat ik kan lachen, zei Sara. En iedereen die dit hoort zal met mij meelachen. Zowel bij de aankondiging als bij de geboorte, in Genesis 18 vers 14 en in 21 vers 2, wordt er het woord moed gebruikt, vastgestelde tijd. De vastgestelde tijd kon slaan op de voorjaarsfeesten met Pesach of de najaarsfeesten met Rosh Hashanah. Traditioneel wordt het verhaal over Isaaks geboorte met Rosh Hashanah gelezen. Maar Pesach zou ook kunnen, wat ons brengt bij Genesis 22 vers 6 tot en met 8. Dan neemt Abraham de stukken hout voor de opgangsgave en legt die op Isaak, zijn zoon. In eigen hand neemt hij het vuur en het etensmes. Zo gaan die twee eensgezind voort. Maar dan zegt Isaak tot Abraham zijn vader. Hij zegt: mijn vader. En die zegt: hier ben ik, mijn zoon. Hij zegt: hier is het vuur en de stukken hout. Maar waar is het lam voor een opgangsgave? Dan zegt Abraham: God ziet het voor zich, het lam voor een opgang, mijn zoon. Zo gaan die twee eensgezind voort. Aan het eind van de parasha staan Abraham en Sara voor de zwaarste opgave die ze in hun leven hebben gekend. Ik zeg ook Sara, omdat zij volgens een gangbare Joodse uitleg onmiddellijk volgend op de binding van Yitzchak, de akkadat Yitzchak, sterft. Zij had hier hoe dan ook deel aan. Abraham neemt zijn zoon mee, reist 3 dagen, beklimt de berg Moria, maakt het hout gereed, bindt zijn zoon vast, pakt het mes en heft zijn hand op. En dan is daar die stem uit de hemel. Eind goed, al goed zou je zeggen. Maar de impact van dit verhaal is zo groot dat het ons bij de zoveelste lezing nog steeds schokt en bij de keel grijpt. Rabijn Sacks vraagt zich bij de bespreking van dit gedeelte af: waarom al die beloften en teleurstellingen? Waarom al dat lange wachten? En dan nog eens de kwelling dat hun zoon zal sterven. Van geslacht op geslacht zijn er veel antwoorden gegeven. Maar één overstijgt alle anderen. We koesteren waar we op wachten. En wat we het meest dreigen te verliezen. Het leven is vol wonderen. De geboorte van een kind is een wonder. Maar juist omdat deze dingen natuurlijk zijn, vinden we ze vanzelfsprekend. En vergeten we dat de natuur een architect heeft. En de geschiedenis een auteur. Jodendom is een voortdurende scholing om het leven niet als iets vanzelfsprekends te beschouwen. Onze voorouders gingen door het dal van de schaduw des doods, opdat we nooit de heiligheid van het leven zouden vergeten. Einde citaat. De schrijver van de Hebreeënbrief geeft ook een antwoord. In Hebreeën 11 vers 17 tot en met 19. In geloof heeft Abraham Isaak ten offer gebracht toen hij op de proef werd gesteld. De enige geborene offerde hij die door aankondigingen had ontvangen en tot wie was uitgesproken: in Isaak zal een nazaad voor jou worden geroepen. Hij overwoog dat God bij machte is uit de doden op te wekken. En daaruit heeft hij hem ook in een voorafbeelding teruggekregen.
This is something I can do,
as a gift of love to you. Out of my heart I cry, oh Lord, I cry to you. This is something I can give, more than praises from my lips. I give my heart, oh Lord, I lift my life to you. But all I have to offer is what you've given me. For all you've done and all you mean to me, this is my offering, more than the praise I bring. I give my everything, my hopes and dreams to you. This is my offering, more than the praise I bring. I give my everything, my
lees vervolgens 2 Koningen 4, vers 3 tot en met 5. Hij zegt, ga heen, vraag buitenshuis vaten van al je buren, lege vaten, niet te weinig. Thuisgekomen moet je voor jou en voor je zonen de deur afsluiten en dan uitgieten in al deze vaten. Wat gevuld is, moet je wegzetten. Ze gaat bij hem vandaan en sluit de deur voor haarzelf en voor haar zonen. Die reiken ze haar aan en zij giet maar door. Elisha was de opvolger van de grote profeet Elia en leefde in het noordrijk van Israël. Na de uitroeiing van het koningshuis van Ahab was er onder koning Jehu een opleving geweest om de God van Israël te dienen. Maar ook dit koningshuis rekende niet af met de afgoderij die Jerobeam, de eerste koning van het noordrijk Israël, begonnen was. En de teloorgang zette alweer in. Desondanks werden er profetenscholen opgericht en traden Elia en zijn volgeling Elisha op als profeten. Het zijn profeten die vooral door hun daden hun sporen hebben nagelaten. Elisha betekent God heeft geholpen. In de wortel van zijn naam vinden we het werkwoord Yasha, helpen, redden of bevrijden. De naam Yeshua is van dezelfde wortel afgeleid. De verhalen rond Elisha zijn indrukwekkend. En er zijn tal van parallellen met de evangelie. We lezen van een broodvermenigvuldiging, allerlei wonderen en zelfs opwekking uit de dood. Volgens de Joodse traditie uitte Elisha's grootheid zich in zijn compassie met mensen. Hij werd met recht de profeet van het volk genoemd. Dat komt ook tot uiting in de lezing van vandaag. die bestaat uit twee verhalen die op het eerste gezicht niet zoveel met elkaar te maken hebben. Maar bij nadere beschouwing zijn er niet alleen spiegelverhalen van de parasha, maar ook van elkaar. In 2 Koningen 4, vers 1 tot en met 7 roept de weduwe van een profeet, volgens de Joodse traditie is dat Obadja, de hulp van Elisha in. Ze heeft te maken met een schuldeiser die haar dwingt om haar zoons te verkopen als ze haar schuld niet kan afbetalen. Het geeft aan hoe het met het recht in het Noordrijk gesteld was. Wat heb je? Vraagt Elisha. Dat blijkt een kruikje olie te zijn. Vervolgens krijgt ze de opdracht om zoveel mogelijk vaten te verzamelen, de deur te sluiten en ze met hulp van haar zoons vol te gieten. Het wonder van de olie, goed om te verkopen, bood haar en haar zonen nieuwe hoop. Leven uit de dood. En dan 2 Koningen 4, vers 32 en 33. Dan komt Elisha het huis binnen en zie, de jongen is dood, neergelegd op zijn bed. Hij komt binnen, sluit de deur achter hen tweeën en bidt tot de ene. 2 Koningen 4, vers 8 tot en met 37 gaat over een welgestelde vrouw uit Sjoeneem, in het gebied van de stam Yisachar. Die plaats lag in de Yisraëlvallei aan een doorgaande route van west naar oost. De vrouw had voor Elisha zelfs een appartement laten maken met een tafel, een stoel, een bed en een lamp. De Joodse uitleg wijst hier op het kleine heiligdom van het huis, waar de goddelijke aanwezigheid verblijf wil houden. Ze was met haar familie in goede doen. Er ontbrak haar niets, op één dingetje na. Ze had geen kinderen. Gehazi, de dienaar van Elisha, had dat opgemerkt. Opvallend is dat we over haar man niet zoveel horen. Hij speelt een bijrol in het verhaal. Verder lijkt de geschiedenis erg op Genesis 18. In 2 Koningen 4, vers 16 zegt Elisha tegen de vrouw: op de vastgestelde tijd, over een jaar, zult u een zoon omhelzen. Maar zij zei: nee, mijn heer, man Gods, lieg niet tegen uw dienares. Ze had, net als Sara, de hoop op een zoon opgegeven. Vrij vertaald: laat me niet lachen en laat me alsjeblieft met rust. Maar diep van binnen ontwaakte er iets bij haar. En zoals Sara krijgt ze een jaar later haar zoon. Eind goed, al goed, denk je. Maar als de jongen is opgegroeid, krijgt hij op een dag een zonnesteek en sterft. Ten einde raad gaat de vrouw op weg om Elisha te zoeken. En ze stelt zich niet tevreden met zijn dienaar Gehazi. Hij zelf moet komen. Opnieuw vraag je je met rabbijn Seks af: waarom moet dit juist deze vrouw overkomen? Maar dit soort vragen hebben meestal niet zoveel zin. Er zijn vragen waarop geen makkelijk antwoord is. Meestal kun je je beter afvragen waartoe dan waarom. Elisha sluit de deur en is alleen met de jongen. Niemand is erbij. En ook hier is er leven dwars door de dood.
My soul finds rest in God alone. Salvation comes from Him. For He alone has been my rock. I never will be shaken. Be still, my soul. Be still, my soul, and find your rest in Him. Be still, my soul, for rest will come to those who wait on You. Trust.
pour out your hearts to Him. He's my strength when trouble comes. On Him my will depends. Be still, my soul. Be still, my soul, and find your rest in Him. Be still, my soul, for rest will come to those who wait on Him. Be still, my soul. Be still, my soul, and find your rest in Him. Be still, my soul, for rest will come to those who trust in
Lees Lucas 1, vers 34 tot en met 37. Maar Maria zegt tot de aankondigengel: Hoe zal dit zijn, dat ik geen man beken? Ten antwoord zegt de aankondigengel tot haar: Heilige Geestesadem zal over je komen. Kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. Daarom zal wat gebaard wordt, heilig genoemd worden, Zoon van God. En zie, Elisabeth, van gelijke geboorte met jou, ook zij heeft een zoon ontvangen in haar ouderdom. Het is nu de zesde maand voor haar, over wie onvruchtbaar werd geroepen. Want geen woord van bij God zal machteloos zijn. Zie Genesis 18, vers 14. In Lucas 1, vers 26 tot en met 38 horen we opnieuw over twee wonderlijke zwangerschappen. Ten eerste treedt Elisheva, de vrouw van de priester Zecharia, in de voetsporen van aartsmoeder Sara en verwacht op hoge leeftijd een zoon. Als teken dat dat ook echt zou gebeuren, had haar man de volledige tijd van haar zwangerschap moeten zwijgen. Als Jochanan wordt geboren, kan Zacharias weer spreken en breekt hij in een lofprijzing uit. In Lucas 1, vers 68. Gelooft zij de ene, de God van Israël, want hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht. Wat is wonderlijker? Een vrouw die in haar ouderdom nog een kind krijgt? Of een maagd die helemaal geen gemeenschap met een man heeft gehad? Zo horen we over Mirjam dat ze ontroerd raakt als er op een dag een boodschapper in haar ouderlijk huis staat. De boodschapper noemt haar begenadigde. Het emotioneert haar dat God juist naar haar omziet. Als je de Abraham-cyclus ernaast leest, moet je onwillekeurig ook even denken aan Hagar. God keek ook naar haar om. Hij had haar lage status gezien. De hemelse boodschapper Gabriel verzekert Maria dat ze niet bang hoeft te zijn vanwege zijn verschijning. En zij zegt: De Heer wil ik dienen laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. En ze zingt vervolgens in vers 46 tot en met 48. Mijn ziel maakt groot de ene en mijn geest heeft zich verblijd over God mijn redder, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Het geboorteverhaal uit Lucas 2 is overbekend. In 2 vers 7 brengt Mirjam haar eerstgeboren zoon ter wereld. En dan lezen we tenslotte Lucas 24 vers 36 tot en met 46. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Yeshua zelf in hun midden staan en zei: vrede zij met jullie. Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geest te zien. Maar hij zei tegen hen: waarom zijn jullie zo ontzet? Waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten. Ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed. Want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals jullie zien dat ik heb. Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hun: hebben jullie hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen: toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeet en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. En hij zei tegen hen: er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. Alleen Lucas vermeldt hoe Yeshua opgroeit en als 12-jarige, in het Jodendom zo'n beetje de leeftijd van volwassenwording, zich met de leraren van Israël onderhoudt. Alleen Lucas geeft ons het perspectief dat er speciale genade en kracht op hem rusten. Wonderverhalen, genezingen en vooral ook zijn compassie met het volk worden geschilderd. Zoals in Marcus en Matthäus vertelt Yeshua ook in Lucas tot 3 keer toe aan zijn volgelingen dat hij overgeleverd zal worden aan de heidenen, gedood zal worden en weer zal opstaan. Maar sterker dan in de andere evangeliën benadrukt Lucas dat zijn volgelingen dit totaal niet begrijpen. Als Yeshua dan uiteindelijk overgeleverd wordt en het hun allemaal overkomt, lezen we een opmerkelijk detail dat we ook bij Marcus en Matthäus vinden. In Lucas 22 vers 52 zegt Yeshua tegen de overpriesters, de tempelwachters en de oudsten van het volk die op hem afgekomen waren: u bent er met zwaarden en knuppels op uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Voor zwaarden en knuppels worden de Griekse woorden machairon en xulon gebruikt. Het bijzondere is dat in de Griekse vertaling, de Septuaginta, van Genesis 22 vers 6, bij de binding van Yitzchak, deze woorden ook gebruikt worden. Weliswaar in het enkelvoud, maar daar vertaald als mes en hout. Hij pakte het hout op voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. En zo gingen die twee samen verder. In Lucas 24 vers 36 tot 53 lezen we hoe Yeshua na zijn lijden en sterven opeens in het midden van zijn volgelingen staat. Ze zijn bang en denken een geest te zien. Vers 41 meldt: en toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij: hebben jullie hier iets te eten? En dan eet hij voor hun ogen een stuk vis. En hij zegt: alles wat over mij geschreven staat in de Torah, de profeten en in de geschriften moet vervuld worden. Dat betekent ten volle verwerkelijkt. En dat geldt nog steeds. Uiteindelijk wil de Zoon zich in zijn volle glorie openbaren. We mogen de hoop niet laten varen om samen met alle die hem toe behoren de volle kennis van de Zoon van God te bereiken, de maat van de wasdom van de volheid van de Messias. Maar hoe verwachten we hem? Een oud Jiddisch gezegde luidt: de Messias die je verwacht zal nooit komen. De Messias die komt, had je nooit verwacht. Staan we voor dat wonder open. Ik wens een ieder Shabbat Shalom.
luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op programma's.